Het is 14:15, zondagsmiddags. Dan zijn jullie altijd hier bij ons op de zondagsschool. De kleine boven in het zaaltje en de grote beneden. Maar waarom zitten we nou eigenlijk hier in de kerk? Het is nou toch ook zondag? Paasfeest. En wat betekent paasfeest? Wie weet dat van de kinderen hier vooraan? Waar denken we het paasfeest? En weet jij dat? Dat de Heer Jezus is opgestaan uit de doden. Hartelijk welkom vaders en moeders en allen die ook hier bijeen zijn om dat met de kinderen mee te willen vieren. Ook de mensen die thuis bij de kerktelefoon met ons mee willen luisteren, heten we hartelijk welkom. U hebt allen een programma ontvangen. Op het programma daar staat dat we nu samen gaan zingen het 5e en het 13e vers van Psalm 21... En als we dat vers gaan zingen, dan zal er een collecte gehouden worden die te baten is voor het zonderschoolwerk. Van harte aanbevolen. Psalm 21, vers 5 en vers 13 gaan we samen met elkaar zingen. Meisjes en jongens, als wij vanmiddag hier gaan luisteren naar een verhaal, een vertelling uit de Bijbel en naar een vrije vertelling, als we gaan zingen, als we wat moeten opzeggen, bij alles wat wij doen hier vanmiddag, daar hebben we de hulp van de Heere bij nodig. En daarom gaan wij eerst bidden. En als wij gaan bidden, dan vouwen we de handen, we sluiten de ogen. Waarom doen we dat? Wie vertelt mij dat eens? Waarom doen we dat nou? Zeg jij dat eens? Voor de Heere, uit eerbied. Zeg, en als wij dan samen gaan bidden, dan verwacht ik van de jongens en de meisjes vooraan, middenin, achteraan, ook allemaal eerbied. Als we gaan bidden en wij sluiten de ogen, dan houden we de ogen ook gesloten, totdat ik amen zeg. Ja, allemaal eerbiedig. Heren in den hemel, het is zondagmiddag, een bijzondere zondagmiddag. Want als wij samen hier met vaders en moeders en bekenden in de kerk zijn gekomen als jongens en meisjes van de zondagschool, dan hebben wij dat nu gedaan om samen te gedenken de opstanding uit de doden van de Heere Jezus. We hebben onlangs hebben wij stilgestaan dat gij gestorven zijt, dat gij begraven zijt. Maar nu hier samengekomen, we mogen gedenken dat het graf u niet bezet kon houden, dat de dood het niet gewonnen heeft, maar dat gij de overwinnaar zijt geworden van de dood, dat gij uit het graf zijt opgestaan en dat gij leeft tot in der eeuwen eeuwigheid. Samen gaan we hiernaar luisteren als er verteld mag worden vanuit uw woord over wat dat nou betekent, opgestaan uit de doden. Heer, de betekenis van Pasen is niet alleen voor grote mensen, maar ook voor jongens en meisjes, hoe klein wat we ook zijn. Zoudt gij vanmiddag ons een fijn uur willen geven? Ja, kom, Heere, met uw Heilige Geest heel dicht bij ons. Gij kunt zo dicht bij ons komen, zoals geen mens dat kan. Gij kan zelfs in ons komen, in ons hart. Heren, wat zou dat heerlijk zijn, als we zo samen vanmiddag, jong en oud, bijeen mogen zijn rondom uw woord. En dat wij willen luisteren naar dat woord, omdat het woord van u is. Gedenk gij allen die deze middag iets te doen hebben, het zij te vertellen of op te zeggen. Heere, van u moeten wij alles verwachten. Geef gij dan wat nodig is in en bij het vertellen en aan de anderen bij het luisteren. Wij vragen ook of u al het verkeerde en het zondige van ons weg wilt nemen en ons ook deze middag daarvoor wilt bewaren. Heere, wilt gij ons een hart geven waarin de vreze van uw naam mag worden gevonden. Schenk dat aan jong en oud. Wij denken ook deze middag aan hen die hier niet kunnen zijn door ziekte of door andere omstandigheden. Heere, er is er ook een die anders hier zou zijn, maar die is in het ziekenhuis. Wilt gij ook daar zijn? En ook daar geven dat zij daar iets mag weten, iets mag leren van wat de betekenis van Pasen is. Daar staat voor u geen leeftijd voor in de weg. Heren, wij vragen of gij ons wilt horen. Of gij ons wilt verhoren. Alleen uit genade. Om Jezus wil. Amen. En op de eerste dag der week, zeer vroeg in de morgen stond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden en sommigen met haar. En zij vonden de steen afgewenteld van het graf en ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het geschiedde, als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. En als zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigde, zeiden zij tot haar, wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was, zeggende, de Zoon des Mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen weder opstaan. En zij werden indachtig zijner woorden. En wedergekeerd zijnde van het graf boodschapten zij al deze dingen aan de elven en aan al de anderen. En deze waren Maria Magdalena en Johanna en Maria de moeder van Jacobus en de anderen met haar die dit tot de apostelen zeiden. En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap en zij geloofden haar niet. Doch Petrus opstaande liep tot het graf en nederbukkende zag hij de linnen doeken liggende alleen en ging weg, zich verwonderende bij zichzelf van hetgeen geschied was. Psalm 24, vers 4 en vers 5 gaan we samen zingen. Verhoogt, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog. Psalm 24, vers 4 en vers 5, waarna de paasgeschiedenis door mevrouw van der Baan zal worden verteld.
Thank you. is zondagmorgen en het is nog heel vroeg. Dat kun je ook wel zien, want het is nog bijna niet licht. Ja, daar, aan die oostelijke hemel, daar kun je zien dat de nieuwe dag nog maar net begonnen is. Daar kun je in die mooie tuin, in die hof van Jozef van Arimathea nog niets van zien. Daar is het nog donker onder de bomen. Daar staan de soldaten op wacht bij het graf van de Heere Jezus. Dat wilden de Farizeeën zo, want zij waren bang dat soms de discipelen zouden komen. En ze hebben gevraagd om een wacht aan Pontius Pilatus. En die hebben ze ook gekregen. Maar de soldaten merken het wel, dat de nieuwe dag zo komen zal. En ze denken bij zichzelf gelukkig, nog even, dan mogen wij naar huis. Dan mogen wij gaan rusten. Wat hebben ze die nacht goed geluisterd? Al bij het minste geluid dat ze hoorden, hebben ze de oren gespitst en hebben ze die zwaarden beter in hun hand genomen. Ja, die volgelingen van Jezus, ze moesten dus durven om bij het graf te komen. Ze zouden zich verdedigen, hoor. Maar er is niets gebeurd. Heel de nacht niet. Alles is rustig gebleven. Fijn, denken ze. Nog even, dan worden we afgelost. Dan mogen wij gaan rusten. Een welverdiende rust. Maar opeens, dan schrikken ze. Oh, wat gebeurt er? De grond, hij golft, hij beeft. Oh, een aardbeving. En opeens is die donkere tuin hel verlicht. Hoe komt dat? Er komt een engel uit de hemel. En die is zo licht als de bliksem. Heb je die wel eens gezien? Als het onweert? Wat kun je dan ook schrikken, hè? Nou, die soldaten schrikken ook, want het is vlakbij hen. En ze zien die engel. Zijn kleren, ze zijn wit als de sneeuw. En die engel, die gaat zomaar naar het graf, naar die grote steen. En ze zien het gebeuren. Hij haalt die grote steen van voor het graf zomaar weg. Toe dan, soldaten, ga er naartoe. Dat mag toch niet? Je moest toch dat graf bewaken? Toe dan. Wel, nee. Ze durven niet. Ze durven niets. Ze schrikken zo. Ze staan als aan de grond vastgenageld. Ja, weet je wat er in de Bijbel staat? Misschien zeggen wij dat ook wel eens. En dat vind ik altijd een heel lelijk woord. Ik schrik me dood. Heb je het wel eens gezegd? Nou, als je dan zo schrikt. Dat staat nou in de Bijbel van die soldaten. Ze werden als doden. Ze zien dat zomaar gebeuren. En dan? Dan durven ze niet langer te blijven. Ze durven niet meer te kijken. En ze rennen weg. Gauw hier vandaan. Gauw naar Jeruzalem. En als ze dan weggerend zijn. Als dan die dreunende voetstappen helemaal niet meer te horen zijn. Dan wordt het heel stil. In die hof van Jozef van Arimathea. Zo stil. En ja, jongens en meisjes. Dan gebeurt dat grote wonder. Daar kunnen we nu niets van dat feit zelf van in de Bijbel lezen. Hoe moet je het dan vertellen? Wel, de Heere Jezus staat op uit de doden. Hij die daar vrijdagavond is neergelegd door Jozef van Arimathea en Nicodemus. Hij staat op uit de doden. Hij komt nu buiten het graf. En dat heeft niemand gezien als die engel alleen. Dit is het bewijs dat de Heer alles gedaan heeft wat hij moest doen. De Heer Jezus is in de wereld gekomen om de zonden, om de schuld te betalen wat wij niet kunnen. En als je nou van de Heer een nieuw hart hebt voor die mensen, ja, die zullen ook eenmaal opstaan als ze gestorven zijn. En dan mogen ze voor altijd bij de Heere zijn. Dat is niet voor alle mensen. Er zijn ook jongens en meisjes die willen niet in de Heere Jezus geloven. En als zij gestorven zijn, dan zullen ze eens ook opstaan. Maar dan zal de Heere Jezus niet zeggen: ik heb voor die jongen en voor dat meisje betaald. Nee, dan moet je het zelf doen. En dat is erg, want dan gaat de hemel voor je dicht. En dan gaat de hel open. Dan moet je voor eeuwig de dood in. Daarom moeten we nu vragen. Nu kan het nog. Heere, wilt u dan in mijn hart komen? Wilt u mij leren geloven? Wilt u mij leren bidden om daarom te vragen? Want dan alleen, dan kan je pas gelukkig zijn. We gaan nog eens even met die soldaten mee. Kijk, ze rennen. Oh, ze komen buiten adem in Jeruzalem aan. En ze gaan direct naar de overpriesters, de schriftgeleerden. En ze vertellen wat er gebeurd is in de hof van Jozef van Arimathea. De Farizeeën, ze schrikken. Oh, hoe kan dat? Hoe moet dat? Hoe moet dat? Wel, je moet het bekennen dat je verkeerd geweest bent. Dat het waarlijk Gods zoon geweest is. Maar nee, dat willen ze niet. En ze laten vlug heel het Sanhedrin oproepen. Al die Farizeeën en die schriftgeleerden moeten komen. En ze praten met elkaar. En ze zeggen: de mensen, het volk, dat mag het niet weten hoor. Die moeten het nooit te weten komen. En ze zeggen tegen die soldaten: willen jullie veel geld verdienen? Ja, natuurlijk. Dat wil iedereen wel. En zeker die ruwe soldaten. En dan zeggen ze tegen hen: wel, dan moet je zeggen, we zijn in slaap gevallen vannacht. En toen zijn de discipelen gekomen en die hebben het lichaam van Jezus meegenomen. Wat een domme, dwaze leugen is dat, hè? Als je nou slaapt, kan je dan zien wat er gebeurt? Nee, natuurlijk niet. Dan heb je toch je ogen dicht. Maar, en dan bovendien, als je soldaat bent en je staat op wacht, ja, dan mag je niet slapen. Stel je voor, dan moet je juist waken. En als je het dan toch doet, dan krijg je straf. Misschien wel de doodstraf. Ja, daar denken die soldaten wel aan. En ze zeggen het ook tegen die schriftgeleerden. Ja, maar als Pontius Pilatus het hoort, oh, daar hoef je helemaal niet bang voor te zijn. Dat maken wij wel in orde. Zeggen jullie dat nou maar? En je moet nooit iets vertellen wat je vannacht gezien hebt. Moet je nooit meer over praten. Vertel maar dat je geslapen hebt en dat toen de discipelen gekomen zijn. En dat doen die ze. Ze gaan het overal vertellen. En die domme, dwaze leugen, die wordt nog geloofd ook. Gaat dan toch de leugen het winnen? Nee, natuurlijk niet. Daar gaat de Heere zelf voor zorgen. Want op diezelfde zondagmorgen, toen het nog maar een beetje schemerig was, gingen er uit Jeruzalem een paar vrouwen. Ze kijken zo verdrietig. Ja, maar ze moeten ook naar een verdrietige plaats. Ze moeten naar een graf. Naar het graf van hun geliefde meester. Al die vrouwen, ze hebben alles meegemaakt. Alles gezien. Ze hebben hun heiland aan het kruis zien hangen. Ze hebben gezien hoe hij leed. Ze hebben het ook gezien toen hij stierf. Hoe hij begraven werd in de hof van Jozef van Arimathea. En toen was het al zo laat. Toen konden ze niet eens meer doen wat ze zo graag wilden doen. Hun geliefde meester balsemen. Het zou gauw Sabbat worden. En daarom zijn ze nog gauw de specerijen wezen kopen. En ze hebben gedacht, als de Sabbat nu maar voorbij is, dan gaan we mijn meester balsemen. En dat wilden ze ook gaan doen. Op deze zondagmorgen. Ze weten helemaal niet dat het graf verzegeld is. En ze weten ook niet dat er een soldaat bij staat. Wel nee, toen waren zij al lang weg. Als ze dat geweten hadden, dan hadden ze vast niet gedurven op deze zondagmorgen. Nee, ze weten niet beter als hun meester ligt in het graf. En voor het graf is de grote steen. O ja, die steen, daar moeten ze toch wel aan denken. En ze zeggen tegen elkaar, wie zal er nu die grote zware steen weghalen? Die is voor ons veel te zwaar. En toch gaan ze niet terug. Nee, ze lopen toch verder naar het graf. En als ze dan dichtbij komen, dan, hoe kan dat nu? Dan zien ze, de steen is er al van voor. Wie heeft dat gedaan? En dan is er één vrouw, Maria Magdalena is het. Die ziet het en ze gaat gelijk terug. Oh, zegt ze, kijk eens, hoe kan dat? En ze draait zich om en ze gaat terug naar Jeruzalem. Dat ga ik aan de discipelen vertellen. Maar die andere vrouwen, nee, die gaan niet terug. Ze gaan nog dichter bij het graf. En als ze dan een beetje bukken en ze kijken in het graf, oh, dan schrikken ze. Want dan zien ze twee engelen in het graf met hun blinkende kleren. En ze doen hun handen voor hun ogen. En ze beven van de schrik. Maar weet je wat die engel dan zegt? Vreest gij lieden niet, want ik weet wie je zoekt. Je zoekt Jezus. Nee, de vrouwen hoeven niet bang te zijn, zoals die soldaten. Dat weten de engelen. Ze zoeken hun meester. Maar, zegt die engel, hij is hier niet. Hij is opgestaan. Dat heeft hij toch aan jullie gezegd, toen je nog in Galilea was. Toen heeft de Heere toch gezegd dat hij moest lijden en sterven en dat hij na 3 dagen weer zou opstaan. O, de vrouwen, ze luisteren vol verwondering. Ja, dat heeft hun meester gezegd en ze hebben er helemaal niet aan gedacht. O, ze worden blij. Hun meester is niet meer dood. Maar hij leeft. Hij is opgestaan. Ze gaan terug naar Jeruzalem. Maria Magdalena is al in Jeruzalem aangekomen. En ze klopt op de deur waar de discipelen zijn. En ze zegt, o, kom toch gauw. Ik ben bij het graf geweest. En de steen is er van voor en Jezus is weg en ik weet niet waar hij is. De discipelen, ze schrikken. Wat? Wat voor vreemde boodschap is dat? En twee discipelen, Petrus en Johannes, gaan gelijk met Maria mee. Petrus, die altijd zo haantje de voort is, dat weten jullie wel, hij loopt weer heel hard. Johannes, hij kan hem bijna niet bijhouden. Maar als ze al een eindje verder zijn, dan loopt Petrus niet zo hard meer. Weet je hoe dat komt? Petrus, hij moet eraan denken wat hij gedaan heeft. Hij heeft gezegd, ik ken die mens niet. Ik hoor niet bij hem. Wel, nee, ik heb hem nog nooit gezien. Tot 3 keer toe. Hij heeft er zelfs bij gezweerd en gevloekt. En moet hij nu zo hard lopen? Moet hij nu zo hard lopen om bij zijn meester te zijn? Zijn meester? Mag hij dat nog wel zeggen? Nee, Petrus gaat alsmaar zachter lopen. En Johannes haalt hem in. Johannes komt het eerst bij het graf. En hij bukt. En hij kijkt in het graf. Dan ziet hij het. Ja, de Heere Jezus is er niet meer. Hij ziet de doeken liggen. En de zweedoek die om het hoofd van de Heere Jezus geweest is. Maar de engelen ziet hij niet. En dan komt Petrus erbij. Petrus gaat in het graf. En Petrus kijkt ook goed. En dan roept hij Johannes. En dan komt Johannes ook in het graf. En dan staan ze vlak voor de plaats waar de Heere Jezus geweest is. Ze zien het precies. Nee, dat mooie fijne linnen wat Jozef van Arimathea gekocht heeft, het ligt niet over de grond geslingerd. Wel nee, het ligt heel netjes, precies op de plaats waar de Heere Jezus geweest is. Nou, als er nou dieven geweest waren, dan had het wel op de grond gelegen, vast. En dan staat er zo in de Bijbel, Johannes zag het en hij geloofde. Wat geloofde Johannes? Dat de Heere Jezus weg was? Wel nee, dat kon hij zien. Johannes zag dat de Heere weg was, maar dat hij opgestaan was, dat geloofde hij. Vol verwondering gaan die beide discipelen naar huis. Maar er is nog steeds iemand bij het graf. Het is Maria Magdalena. O, Maria heeft zo verdriet. Ze moet zo verschrikkelijk huilen. Nu hebben ze alles van haar afgenomen. Nu hebben ze haar dode Jezus ook nog afgepakt. En ook Maria gaat in het graf. En ze heeft zo'n verdriet. Ze ziet wel 2 mannen zitten, maar ze ziet helemaal niet dat het engelen zijn. En die ene engel die vraagt, vrouw, waarom huil je toch zo? Waarom weent gij? Omdat ze mijn heren weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En ze wil niet eens meer verder praten. Ze draait zich om. Want ze hoort voetstappen en ze denkt, het is vast de hovenier, de tuinman. Misschien heeft die hem wel weggehaald. En als ze dan buiten komt, dan vraagt die man aan haar, vrouw, wat weent ge? Wie zoekt ge? Horen jullie dat? Die man die vraagt, wie zoekt ge? Die vraagt niet, wat zoek je? Wat ben je kwijt? Wel nee, wie zoek je? Want die man die weet wie Maria zoekt. Het is de Heere zelf. Maar dat ziet Maria niet. Maria die denkt, het is de tuinman. En ze vraagt, Heere, hebt u hem weggelegd? Zeg het dan, waar u hem gelegd hebt. Dan zal ik hem wegdragen. Maria had zo'n verdriet. Ze keek niets als naar beneden. Dat doe je als je verdriet hebt. En als je huilt, dan kijk je niet naar boven. Dat doe je als je blij bent. Dan loop je rechtop. De Heere ziet het. En dan zwijgt hij nog even. En dan zegt hij maar één woord. Maria. En ja, dan moet Maria kijken. Want zoals het nu gezegd wordt, zo kon alleen haar meester het zeggen. En als ze dan kijkt, oh dan ziet ze het. Het is haar meester. En dan valt Maria neer voor de voeten van de Heere Jezus. Oh, dan zou ze zijn voeten wel willen pakken en nooit meer loslaten. Ze zou hem altijd wel vast willen houden. Maar dat mag niet meer. En dat zegt de Heere ook tegen haar. Hij zegt, nee Maria, raak mij niet aan. Want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga naar mijn broeders. Ga het ze vertellen. En zeg het ook aan Petrus. Horen jullie hoe de Heere Jezus de discipelen noemt? Die allemaal de Heere Jezus verlaten hebben. En die toch allemaal de Heere Jezus, aan de Heere Jezus geërgerd waren. Hij noemt ze toch mijn broeders. Vinden jullie dat geen wonder? Dat hadden de discipelen niet verdiend. Oh, Maria is zo blij. Ze zocht een dode Jezus. En ze krijgt een levende. Oh, met een hart vol blijdschap gaat ze het aan de discipelen vertellen. Zie je wel dat de Heere ervoor zorgt? Dat het toch nog waarheid wordt? Daar gaan we van zingen. Daar juicht een toon. Daar klinkt een stem. Die galmt door het gans Jeruzalem.
Voordat we dat gaan zingen, zou ik graag hier willen hebben die vier die dat komen opzeggen. Erik Jan, Renate en Mark en Gertrude. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem en het tweede vers. Dan wordt er wat opgezegd en na het opzeggen zingen we, want nu de Heer is opgestaan.
Is waarlijk opgestaan, de nacht des doods voorbij gegaan. Wanneer hij niet was opgestaan, dan zou de wereld zijn vergaan.
Drie vrouwen namen specerij, vroeg in de morgen kwamen zij. Zij naderden een bezorgde graf, wie wentelt straks de steen ons af?
Maar zie, de steen was weggedaan. Een engel sprak de vrouwen aan. Hij die gij zoekt, is hier niet meer. Wees niet bevreesd, verheugt u zeer.
Naar Galilea richt uw voet, daar wordt gij door uw Heer begroet. Zegt Petrus, hij is opgestaan, en zegt het al de discipelen aan.
Hijgend komen Hans en Peter aangerend uit school. Wat ze vanmiddag gezien hebben, moeten ze eerst aan vader gaan vertellen. Weet je, vanmiddag, de meester was net een moeilijke som aan het uitleggen. En Hans zat eens naar buiten te staren. En toen zag hij soldaten. Een heleboel Duitse soldaten. Nou, nu was dat niet zo vreemd, want het was al bijna 4 jaar oorlog. En soldaten hadden ze wel vaker gezien. Maar zoveel bij elkaar? Nee, dat had hij nog nooit gezien. En hij had Peter eens aangestoten, die naast hem zat. Peter, moet je kijken joh, daar buiten. En Peter had ook eens gegluurd, stiekem uit zijn ooghoeken. En hij had het ook gezien. En hij was geschrokken. Zoveel soldaten bij elkaar, ja. En daarachter die soldaten kwamen grote soldaten auto's aan. En wat veel bij elkaar. En Hans had nog eens gegluurd. Hij durfde niet zo goed kijken, want als de meester het zag, nou dan zwaaide er wat. De meester was wel streng, maar hij moest nog even kijken. En toen, ja, hij wist het niet zeker. Maar hij dacht dat hij daar, achter in zo'n auto, ook mannen gezien had. Mannen uit zijn eigen dorp, ja, dat leek de koster van hun kerk wel. En daarnaast, dat leek Jantje Verveen zijn vader wel. Hij wist het niet zeker. En toen durfde Hans niet meer kijken. Want de meester keek zo hun richting uit. En die middag uit school zijn Hans en Peter naar huis gerend. Ze moeten het eerst aan vader gaan vertellen. En aan vader gaan vragen. Misschien weet vader er wel meer van. Want vader weet altijd alles. En ze komen aanrennen bij de boerderij waar ze wonen. En ze kijken op het erf. Nee, daar is vader niet. Op het land dan, misschien achter de boerderij. En ze lopen om het huis heen en ze kijken links en rechts over het land. Nee, ook daar is vader niet. In de schuur dan misschien. Ze lopen naar de schuur en ze doen de deur open en ze kijken rond in die donkere ruimte. Nee, ook daar is vader niet. Wat vreemd. Anders is vader altijd wel aan het werk. Dan in huis. Dan moet hij in huis zijn bij moeder. En ze gaan door de achterdeur naar binnen. Maar daar is het ook al zo vreemd stil. En ineens staan Hans en Peter, allebei stokstijf stil en ze kijken elkaar aan. En het is alsof ze elkaars gedachten raden. En Hans zegt, zou vader ook? En hij durft zijn zin niet af te maken. En Peter kijkt alleen maar met grote bange ogen. Dan gaat de deur open. En moeder staat op de drempel. En die jongens rennen op haar af, moeder! Maar wat ziet moeder vreemd bleek? En wat kijkt ze verdrietig? En als de jongens goed kijken, dan zien ze dat moeder gehuild heeft. En Peter zegt, moeder, maar moeder, wat is er dan? En dan begint moeder te praten. Heel zacht, ze zegt, jongens, jullie moeten goed luisteren. Vanmiddag, toen jullie naar school waren, zijn er soldaten gekomen. Duitse soldaten. En die hebben vader meegenomen. Ze hebben gezien dat vader groot en sterk was en dat vader goed kon werken. En ze hebben gezegd, wij kunnen hem beter meenemen. Dan kan hij in Duitsland gaan werken, ver weg in de fabriek. Dan kan hij beter werk doen dan hier op die boerderij. Kom op, hij moet mee. En toen moest vader mee. Hij mocht niet eens blijven wachten tot jullie uit school kwamen om afscheid van jullie te nemen. Nee, hij moest direct mee. En Peter en Hans... Ze kijken naar moeder en ze voelen de tranen branden achter hun ogen. En Peter vraagt, Duitsland, is dat ver weg, moeder? Ja, zegt moeder, dat is heel ver weg. Dat is wel uren en uren rijden met de auto. En Hans zegt, maar moeder, hoe moet dat dan? Wie moet er dan voor ons zorgen? En wie moet er dan op het land werken? En hij voelt ook de tranen branden. En moeder, moeder, ze ziet hoe haar jongens vechten tegen hun tranen. En ze zegt, jongens, luister eens. Nu vader weg is, zijn jullie eigenlijk de grote mannen in huis. Weet je, nu moeten jullie flink zijn. Nu moeten jullie mij flink helpen. En als vader dan terugkomt, dan kan ik vertellen hoe flink jullie geweest zijn. En dan zal vader trots op jullie zijn. Ja, natuurlijk. De jongens knikken, ja, dat beloven ze. Ze zullen flink zijn en ze wrijven met hun handen langs hun ogen. Nee, ze zullen niet huilen. Want ze zijn al grote jongens. Nee, ze huilen niet. Die avond aan tafel wordt er weinig gegeten. Nee, ze hebben niet zo'n trek. En ze moeten steeds kijken naar die lege plaats daar. Daar zat vader altijd. En nu? Waar zou vader zijn? Ze weten het niet. En zou vader eigenlijk wel eten krijgen? Ze weten het niet. En 's avonds als ze in bed liggen. Oh, ze kunnen niet slapen. En ze liggen te woelen in bed. Peter in het ene bed en Hans in het andere bed. En Hans vlaat. Zeg Peter, slaap je al? Nee, nog niet. Klinkt het uit het andere bed. En weer begint Hans. Zeg Peter, waar zou vader nu zijn? Ja, ik weet het niet, zegt Peter. Zeg Peter, zou vader eigenlijk wel een bed hebben om op te slapen? Oh, ik weet het niet, zegt Peter. Misschien moet hij wel in zo'n soldatenauto slapen. Of misschien wel gewoon op de grond. En als Peter daaraan denkt, dan voelt hij weer de tranen opkomen. En ik kruip diep weg onder de dekens. Dat hoeft Hans niet te zien en niet te horen. En onder de dekens vouwt hij zijn handen en hij bidt tot de Heere. Lieve Heere, u weet alle dingen. U weet ook waar vader is. Wilt u voor hem zorgen? En wilt u hem weer veilig bij ons brengen? Zo gaan de dagen voorbij. En de weken gaan voorbij. En iedere dag, als de jongens uit school komen, dan rennen ze naar huis. En het eerste wat ze vragen is, moeder, hebt u al iets van vader gehoord? Maar ze zien het al aan moeders gezicht. Nee, nog niets gehoord, jongens. Oh, en wat missen die jongens hun vader. Ja, ze merken nu pas hoe fijn het anders was om met vader te spelen. En om met vader mee te gaan, het land op en om vader te helpen. Oh, ze moeten heel vaak aan vader denken. En ze missen hem erg. Dan, na een paar weken, het is bijna paasfeest. Hans en Peter zijn met moeder aan het logeren bij oom Klaas en tante Jannie. Dat hebben ze gevraagd. Nou, en Hans en Peter, ze vonden het maar wat fijn. Want ze hadden eigenlijk best wel een beetje tegen het paasfeest opgezien. Ja, anders was het altijd fijn. Dan vertelde vader een mooi verhaal. En ze gingen met z'n allen naar de kerk en naar de zondagschool. En dan was het zo gezellig thuis. Maar nu vader weg was, oh, ze moesten er niet aan denken. Wat zou het stil zijn? Wat zou het akelig zijn? En toen hadden oom en tante gevraagd of ze zouden komen. En nu zijn ze al een paar dagen bij oom en tante aan het logeren. En daar is het gezellig. Nou, vanmorgen nog zijn Hans en Peter met oom mee geweest naar het dorp om boodschappen te doen. En daarna, toen ze thuis kwamen, hebben ze oom geholpen met houtjes hakken. Oh, wat was dat fijn geweest. Het was eigenlijk net weer een klein beetje als vroeger, toen ze vader mochten helpen. En vanmiddag hebben ze vrij, mogen ze gaan spelen. Dan heeft oom geen karweitjes meer voor hen. En Hans had zo'n mooi plan. Hij had het al in Peters oor gefluisterd. Zeg Peter, zullen we vanmiddag op het schip van oom Klaas gaan spelen? Ja, Peters ogen begonnen te stralen op het schip van oom Klaas. Dat is waar ook. Oom Klaas was schipper. En vroeger, toen het nog geen oorlog was, mochten ze wel eens met oom Klaas meevaren. Oh, wat was dat fijn geweest als ze dan zo'n tocht gingen maken over de grote rivieren. Ja, dat was fijn geweest en ze mochten ook wel eens een enkele keer spelen op dat schip van oom Klaas. Ja, dat was een goed idee van Hans. En na het eten zijn ze direct op uitgetrokken, op weg naar het schip van oom Klaas. Ze weten wel waar het ligt, een eindje verderop in de rivier. En ze lopen een stukje door het weiland en dan langs het paadje, langs de rivier. Ja, daar ergens moet dat schip toch liggen, zei Hans. Ja, zei Peter, daar lag het altijd, dat weet ik zeker, maar... Maar nu is het schip weg. Wat vreemd. Zou oom het schip op een andere plaats gelegd hebben misschien? En ze zoeken eens, ze kijken eens om zich heen. Nee, nergens is het schip te zien. En ze lopen nog een eindje langs de rivier. En dan, daar tussen het riet. Ja, het lijkt wel of daar iets zwarts ligt, zegt Peter. Zullen we daar eens kijken? En ze buigen het riet wat opzij. Ja hoor, daar ligt het schip van oom Klaas. Het ligt daar zo verborgen. Maar ze denken er verder niet bij na en ze maken een paadje door het riet en ze klimmen op het schip. Eventjes krijgt Peter het nog wel een beetje benauwd. Zeg Hans, zou het eigenlijk wel mogen van oom Klaas? We hebben het helemaal niet gevraagd. Oei, daar heeft Hans ook niet aan gedacht. Maar vooruit maar hoor, anders mocht het toch ook altijd en we zijn al grote jongens, we zullen wel voorzichtig zijn hoor. Kom maar op. Zeg, weet je, Peter, zegt Hans, zullen we gaan spelen dat jij was de matroos en ik ben de schipper. In orde, zegt Peter, en hij loopt al weg met grote stappen als een echte matroos. En Hans gaat naar voren op de boot. Daar is het grote roer, een groot wiel waar je aan kon draaien en daar moest je mee sturen. Dat wist Hans wel, van vroeger, toen ze mee mochten varen met oom Klaas. Hij pakt het grote roer in zijn handen. Hij kan er nog net overheen kijken. Heerlijk zeg, hij voelt zich een echte schipper. Hij voelt hoe de wind door zijn haren waait. En hij droomt weg. Hij ziet het al helemaal voor zich dat ze een grote reis gaan maken. Door het hele land of... Nee, eigenlijk nog veel verder over heel de wereld. Hij droomt weg. Heerlijk gaat dat. Het is toch eigenlijk wel fijn om schipper te zijn. Ja, Hans denkt dat hij later ook maar schipper wordt. Vroeger wilde hij altijd boer worden, net als vader. Maar schipper is eigenlijk nog fijner. En hij staat zo te dromen, dat hij niet eens merkt dat Peter een eindje verderop ineens stilstaat. En aandachtig staat te luisteren. En Peter komt naar Hans toe en hij zegt, Hans, hoor eens. Het lijkt wel alsof er nog iemand op het schip is. Ik hoor voetstappen, luister eens. En Hans houdt stil. En samen luisteren ze eens goed. Maar nee hoor, alles is stil. Ze horen alleen het gekabbel van de golfjes tegen de boot. Wel nee hoor, zegt Hans, je verbeeld je maar wat. Kom op, ga verder spelen. En Hans heeft het roer alweer beet. En Peter wil weer weglopen. Maar dan staat hij weer stil. Nee Hans, luister, ik hoor het echt. En weer luisteren ze. En ja, nu hoort Hans het ook. Daaronder in het schip. Het lijkt wel. Alsof daar iemand loopt. Ze horen voetstappen. Ze horen gestommel. En Peter kijkt met bange ogen naar Hans. Hans, zou er misschien een dief zijn bij oom op de boot? Zullen we oom gaan halen? Hans, die altijd een beetje brutaler is. Hans vindt het eigenlijk wel spannend. Hij zegt wel, nee joh, we gaan oom niet halen. We gaan er zelf op af. En stel je voor dat wij die dief kunnen vangen voor oom. Dat zou geweldig zijn. Kom op Peter, je moet niet bang zijn. Ik ga wel voorop. En daar lopen ze, achter elkaar. Peters hart bonst in zijn keel. Hij vindt het wel een beetje eng. Maar Hans gaat voorop. En ze luisteren nog eens goed waar het geluid vandaan komt. Ja, daar onderin. Onderin uit het schip. Weet je, zegt Hans, weet je nog, in het schip is zo'n klein kamertje. Daar hebben we toen met oom nog limonade gedronken. Weet je dat nog? Daar komt het geluid vandaan, volgens mij. We moeten daar maar eens gaan kijken. Ja, dat kamertje weet Peter nog wel. Het was zo'n heel piepklein kamertje. Je kon er net met z'n vieren zitten. En daar gaan ze. Ze moeten een klein trapje af. En achter elkaar sluipen ze het trapje af. En voor hen is een deurtje. En achter die deur is het kleine kamertje, dat weten ze. Ze staan stil voor de deur. Ze kijken elkaar nog eens aan. Oh, Peter, hij vindt het zo griezelig. En zijn hart bonst in zijn keel. Hij durft eigenlijk niet zo goed meer. Maar Hans zegt, kom op, vooruit. En hij pakt de deurknop vast. En hij laat hem ook gelijk weer los, want achter de deur horen ze weer gestommel. Ja, er is echt iemand. En ook Hans is nu toch wel een beetje geschrokken. Maar hij durft het niet te laten merken aan Peter. Hij wil nu doorzetten. En weer pakt hij de deurknop vast. Hij duwt hem voorzichtig naar beneden. De deur gaat open, een klein kiertje. Nog een stukje verder. En nog een stukje verder. En dan ineens, daar voor en daar, daar staat een man, maar dat is vader. Vader, roepen de jongens en ze rennen naar binnen en ze vliegen hun vader om de hals. Maar vader, en de gedachten dwarrelen door hun hoofd. Hoe kan dat? Hun vader, die was toch ver weg in Duitsland? Die moest daar toch werken in de fabriek en nu is hij hier op het schip van oom Klaas. Hoe kan dat? En vader, ja vader is ook geschrokken toen ineens de deur daar open ging en zijn twee jongens naar binnen kwamen. En hij zegt, maar jongens toch, maar jongens toch. En vader gaat zitten en hij trekt de jongens naast zich. En ze kijken elkaar eens verbaasd aan. Hoe kan dat allemaal? En Hans vraagt, maar vader, hoe kan dat nu? U was toch in Duitsland? U was toch ver weg? Dan begint vader te vertellen. Ja, weet je jongens, die middag zijn de soldaten gekomen naar de boerderij. En die hebben mij meegenomen. Ik moest mee in een grote soldatenauto. En we zijn gaan rijden. Nog urenlang, tot het donker werd. En we gingen maar door. En toen het al lang donker was, toen was de soldaat die naast mij zat in slaap gevallen. En weet je, toen dacht ik, dit is mijn kans. Nu moet ik maken dat ik wegkom. En ik ben uit de auto gesprongen en ik ben hard weggerend. Allemaal weggerend. En de auto's reden door, de andere kant op. En toen heb ik gelopen, wel de hele nacht, door de bossen. En door het weiland. Ik wist niet waar ik was. En toen, tegen de morgen, toen het al een beetje licht begon te worden, ben ik eens gaan kijken of ik de omgeving ook een beetje herkende waar ik was. Maar nee, die huizen had ik nog nooit gezien. En ik ben verder gelopen. En nog verder. En toen zag ik huizen die mij wel bekend voorkwamen. En ik ben nog een stukje verder gelopen. En toen wist ik ineens waar ik was. Dat was in het dorp bij oom en tante. En ik dacht, dat is mijn redding, ik moet naar oom en tante toe. En daar ben ik naartoe gegaan. Daar heb ik aangeklopt. Nou, die keken ook eerst wel verbaasd toen ze mij daar zagen zo vroeg in de morgen. En toen heb ik hun alles verteld. En toen heeft oom Klaas voor mij die mooie schuilplaats hier opgezocht. Op zijn schip, in dat kleine kamertje. En hier ben ik nu al bijna 6 weken. En ik moet hier blijven tot de oorlog voorbij is. Dat begrijpen jullie wel. Als de Duitsers mij vinden, nou, dan is het niet best. En die jongens knikken. En als vader uitverteld is, zegt hij, en nu moeten jullie maar eens vertellen. Hoe gaat het thuis op de boerderij en hoe gaat het met moeder? Helpen jullie moeder wel goed? Ja, ja, natuurlijk. Die jongens knikken heftig. Ja, we helpen moeder heel goed. We doen boodschappen voor haar. En we helpen met de afwas. En vader glimlacht. Fijn jongens, dan ben ik trots op jullie. En als ze zo een tijdje bij elkaar gezeten hebben, zegt vader, ik denk dat het nu maar beter is dat jullie weer terug gaan, jongens. Want stel je voor dat oom en tante jullie gaan zoeken. Het is beter als jullie nu weggaan. En dan wordt vaders gezicht ernstiger. Maar voordat jullie weggaan, moeten jullie mij nog 1 ding beloven. Zullen jullie straks tegen niemand, maar dan ook tegen niemand vertellen dat je mij hier vanmiddag gezien hebt? Want jullie weten wel wat er gebeurt. Als de Duitsers het horen en als de Duitsers mij hier vinden. Ja, die jongens knikken ernstig. Ze begrijpen het wel. Nee, de Duitsers mogen het nooit te weten komen dat hun vader hier is. En dan gaan ze de deur uit, het trapje op. Ze kijken nog 1 keer om en ze zwaaien. Dag, vader. En dan gaan ze het schip af. En als ze weer aan de kant staan, oh, dan kunnen ze wel dansen en springen van vreugde. Vader, vader van wie ze dachten dat hij zo ver weg was, daar in Duitsland. Vader is terug. Oh, ze kunnen het bijna niet geloven. En die avond, als ze in bed liggen, kunnen ze weer bijna niet slapen. Maar nu niet van verdriet. Nee, nu van vreugde. Omdat vader van wie ze dachten dat hij zo ver weg is, eigenlijk zo dichtbij is, dat ze het bijna niet kunnen geloven. De volgende dag is het paasfeest. En 's morgens gaan ze met oom en tante mee naar de kerk. En 's middags naar het paasfeest van de zondagschool. En die jongens luisteren aandachtig hoe de juffrouw vertelt over de vrouwen en over de discipelen, dat ze zo verdrietig waren omdat de Heer Jezus gestorven was en dat ze dachten dat ze hem nooit meer terug zouden zien. En die jongens denken aan vader. Ja, wat waren ze verdrietig geweest toen vader weg was? Wat hadden ze gedacht dat ze misschien nooit meer terug zouden zien? En dan vertelt de juf ook over de blijdschap als de vrouwen zien dat het graf leeg is en als ze horen dat de Heer Jezus is opgestaan en dat hij leeft. En dan kijken ze elkaar aan en hun ogen stralen. En ze denken aan hun geheim. Ze denken aan vader die weer terug is. En dan is er vreugde in hun hart. Vreugde om hun vader die weer terug is. En vreugde om de Heer Jezus die niet in het graf is gebleven, maar die is opgestaan en die leeft tot in de eeuwigheid. Daar gaan we nu van zingen uit Psalm 136. Loof de Heer, want hij is goed.
Jongens en meisjes, we gaan eerst met elkaar danken. Ook dan nu vouwen we weer de handen, sluiten de ogen. Heer, het was goed om hier vanmiddag bij elkaar te zijn. Als jongens en meisjes met zoveel vaders en moeders en bekenden. Om samen hier in de kerk te zijn en nog te mogen luisteren. Naar wat gij vanuit uw woord tot ons allen had te zeggen. Heere, wilt gij woning nemen in ons aller hart. Ja, dat wij een leven zouden mogen kennen. Dat een leven is in het teken staand van de opgestaande Heere Jezus Christus. Of dat wij, hoe jong of hoe oud wat we ook mogen zijn, achter hem door dit leven mogen leren gaan. Als we alleen door het leven moeten gaan, Heere, dan zijn we te beklagen. Maar als we mogen gaan door het leven, samen met u, Heere, dan alleen is het goed. Wilt gij dan ons allen zo'n hart geven, waarin de vreze van uw naam mag worden gevonden. Heb dank voor alles wat gij gaf deze middag. Wilt gij voor ons zorgen, ook verder deze dag, morgen en de rest van de week. En ons volgende week een zondag ook hier weer bij elkaar doen terugkomen. We willen in het bijzonder ook nog gedenken aan juffrouw Ellen, die deze week een grote reis hoopt te maken naar een ver land, naar Rusland. Heere, wilt gij met haar meegaan en met allen die daar ook die reis zullen ondernemen. Er zullen zeker vele dingen worden gezien en gehoord. Maar wilt gij schenken dat bij al die dingen die gezien en gehoord zullen worden, nooit vergeten zal zijn en worden dat gij een God zijt die ook alles ziet. En een God zijt die ook in een ver land alles ziet, alles weet en alles hoort. En wat wij hier nodig hebben, dat hebben die mensen ook daar nodig. En als ze zal zijn bij hen die ook kinderen hebben op de zondagsschool, wilt gij geven dat er iets mag worden gevoeld van de gemeenschap die er is tussen allen die u vrezen. Geef haar met allen die meegaan een fijne tijd en brengt u haar met hen in gezondheid weer terug. Wij vragen of gij wilt vergeven wat verkeerd, gebrekvol en zondig is geweest. Heere, delg al onze ongerechtigheden, delg gij ze uit in een zee van eeuwige vergetelheid. Houd uw handen zegenend over ons allen uitgebreid. Wij vragen het van u, om Jezus Christus willen, uit genade alleen. Amen. We gaan zo zingen, Psalm 72, het 11e vers. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Daarna blijven we gewoon allemaal in de bank zitten waar we nu zitten. En luister je naar datgene wat ik je dan nog zou willen vertellen. Psalm 72, vers 11. Van de week weggaat naar Rusland. Vele jongens en meisjes hebben een tekening gemaakt of iets anders waar ze wat op geschreven hebben. Er zijn erbij geweest die een fotootje erbij geplakt hebben. Misschien dat er toch nog iemand is die zegt, oh, nou heb ik het gemaakt en nou ligt het toch nog thuis. Als dat zo zou zijn, dan kun je morgen of uiterlijk dinsdagmorgen het nog afgeven bij juffrouw Ellen thuis. Zij zal dat meenemen en geven aan kinderen, ook van de zondagsschool. Dat zou natuurlijk fijn zijn als jouw tekening die je gemaakt had er ook bij zou zitten. En had je het niet gedaan en zeg je nu, ja tjoh, ik vind het toch eigenlijk ook wel leuk. Dan kan het nog uiterlijk dinsdag bij de juffrouw inleveren. Ja, dan staat er op programma uitdelen van. En dan een paar stippeltjes en een vraagteken. En wat zou dat nou toch zijn? Ja, echt een verrassing natuurlijk. Jullie krijgen geen boek. Ja, wat dan? Als je nou een klein beetje nog eens goed nadenkt, dan zitten er vast wel jongens en meisjes die zeggen, wij hebben nog iets te goed. Weet je nog dat wij een keer hier bij elkaar in de kerk zijn geweest? En dat de fotograaf hier was? Ah, wacht even, nou weten we weer. En toen is er een hele mooie foto gemaakt. Dat was toen de zonderschool 60 jaar bestond. En je weet ook wel dat wij op die zaterdag een heleboel dingen gedaan hebben. En dat er hier in de kerk ook iets bijzonders gebeurd is. Nou weten ze het allemaal weer. Weet je, vertel het eens. Ja, dat heb ik al gezegd, de foto. He? Wie weet nog wat meer wat te vertellen? Ja, dat komt straks nog wel een boekje. Maar jullie hebben een puzzeltocht gemaakt. Jullie hebben hier meegemaakt hoe de burgemeester hier was met nog een heleboel andere mensen. Hoe daar mevrouw Sprong geridderd werd. Jullie hebben toen een paar weken daarna tekeningen ingeleverd. Je hebt een verslagje gemaakt van hoe vond jij dat. De een heeft daarvan verteld en de ander heeft daarvan verteld. Een volgende die heeft een gedicht gemaakt. Weer een andere die maakte een opstelletje. En al die dingen bij elkaar, daar hebben wij een boekje van gemaakt. En hier heb je er dan zo een. Daar staat op 60 jaar zondagschool Obadja. En hier staan al die paperassen in, die tekeningen, die gedichtjes, die verhaaltjes die jullie ingeleverd hebben. Het is een heel boekwerkje geworden. Het is zo leuk, zo mooi. En dan hier achterin, daar zit in een mapje de foto. Nou, waar mensen werken, waar mensen wat moeten doen, daar worden wel eens fouten gemaakt. Op de foto staan we allemaal op. En er is een bladzijde bij, waarin allemaal kopjes getekend zijn, met een nummertje erbij. En dat nummertje, dat geeft dan aan hoe dat jongetje, dat meisje heet, dat op die foto staat. Echter, er staan een paar namen verkeerd. Nu hebben we in het mapje waar de foto zit, ook nog een papiertje zitten, waarin de namen die verkeerd stonden, goed hebben gezet. We gaan het zo uitdelen, want ik denk dat jullie dat allemaal graag willen hebben. Blijf zitten, de meesters en de juffrouws, die delen het allemaal uit. En ik wil jullie vragen, als je het gehad hebt, en de bank die heeft iedereen zo'n mapje, zo'n boekje gekregen, dan kunnen jullie naar je vader of je moeder of met wie dan ook mee naar huis. Maar kijk eventjes ook nog in de bank, dat je daar geen snippers papier achterlaat. Dat je ook het programma meeneemt, want anders moet de koster alle banken nog eens langs. Daar kijken we nu vast even naar. En we nemen mee wat we mee kunnen nemen. En je wacht nu af, dan wordt nu het boekje uitgedeeld en mogen jullie naar huis. Volgende week zondag hopen we jullie allemaal weer hier terug te zien.